Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u, van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Willen we samen zingen, gemeente, Psalm 47, de versen 3 en 4. God vaart voor het oog met gejuich omhoog. En vers 4 zingt des hoogsten eer, opdat ieder leer hoe hij heerst alom over het heidendom. Psalm 47, versen 3 en 4.
Thank you.
Gemeente, er zijn twee schriftlezingen vanavond. De eerste schriftlezing is uit Lucas 24. En wij lezen de versen 50 tot en met 53. Lucas 24, we lezen de versen 50 tot en met 53. En daar lezen wij Gods woord. En de Heere Jezus leidde hen, zijn discipelen, buiten tot aan Betanië. En zijn handen opheffende, zegende hij hen. En het geschiedde als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. En zij waren alle tijd in de tempel, lovende en dankende God. Amen. En dan willen wij lezen uit Efeze hoofdstuk 4, de versen 1 tot en met 10. Dat is Efeze hoofdstuk 4, de versen 1 tot en met 10. Dan lezen wij opnieuw Gods woord. Zo bid ik u dan, ik, de gevangene in de Heere, dat gij wandelt waardiglijk der roeping met welke gij geroepen zijt, met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid, verdragende elkander in liefde, u benaarstigende te behouden de eenigheid des geestes door de band des vredes. Eén lichaam is het en één geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot één hoop, uw roeping, één Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die daar is boven allen en door allen en in u allen. Maar aan elkeen van ons is de genade gegeven naar de mate der gave van Christus. Daarom zegt hij, als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. Nu dit hij is opgevaren, wat is het dan dat hij ook eerst is nedergedaald in de nederste delen der aarde? Die nedergedaald is dezelfde ook die opgevaren is ver boven al de hemelen, opdat hij alle dingen vervullen zou. Tot zover de schriftlezing. Willen we nu belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof? En zingen wij in aansluiting daarop Psalm 46, het vierde vers. Psalm 46, vers 4, in antwoord op de geloofsbelijdenis. En een ieder spreekt in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij willen mediteren over zondag 18 van de Heidelberger Catechismus. En zullen we dat nu met elkaar samen lezen? Zondag 18. En daar belijden wij met de kerk. Wat verstaat gij daarmede, opgevaren ten hemel? Dat Christus voor de ogen zijner jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven, en dat hij ons ten goede daar is, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde der wereld, gelijk hij ons beloofd heeft? Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Na zijn menselijke natuur is hij niet meer op aarde, maar na zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Maar zo de mensheid niet overal is waar de godheid is, worden dan de twee naturen in Christus niet van elkander gescheiden? Ganselijk niet, want dewijl de godheid door niets kan ingesloten worden en overal tegenwoordig is, zo moet volgen dat zij wel buiten haar aangenomen mensheid is en nochtans niettemin ook in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht zijns vaders onze voorspreker is. Ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich zal nemen. Ten derde dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is zittende ter rechterhand Gods en niet wat op de aarde is. Tot zover. Willen wij nu het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heilige, eeuwige God, die groot zijt in ontferming, groot in genade, die recht zijt in al uw weg en werk. Het is voor uw heilig en vlekkeloos aangezicht dat wij ons nu begeren te stellen. En Heere, dan past het ons onszelf diep voor u te verootmoedigen, omdat u de heilige, de eeuwige God zijt en wij maar mensen van de aarde zijn. En dat wij het in onszelf ook niet waardig zijn onze aangezichten op te richten, op te heffen tot u die in de hemel zit. En daarom past ons met alle ootmoedigheid en met alle nederigheid voor uw aangezicht te komen. En dan mogen wij u wel eerst bidden om genade. Genade om te bidden. Genade om te luisteren naar uw woord vanmiddag. Genade om onze gedachten op te heffen tot u die in de hemel zit. Wanneer wij willen nadenken over dat wonder dat u opgevaren bent in de hemel. En dat u daar een voorspraak bent voor uw volk. En dat u vanuit de hemel bezig bent, aan het werk bent om al uw kinderen tot u te brengen. Heere, gij zijt een trouwe God. En daarin ligt ook het behoud van uw kerk verankerd. In wie gij zijt, ook nu, Heere Jezus, in de hemel. En Heere, wij komen tot u met het verdriet en met de lege plaats in de familie But, waartoe wij ook hier onze aangezichten tot u willen oprichten en u vragen of u deze familie But wil vertroosten en wil nabij zijn, omdat in de afgelopen week een geliefde vader en grootvader zo plotseling is weggenomen door de dood. Heere, wij willen u hartelijk danken voor alles wat broeder But mocht betekenen voor zijn kinderen en voor zijn kleinkinderen. En dat er ook een sprake van hem mocht uitgaan. Dat hij mocht getuigen en spreken met zijn kinderen en kleinkinderen over het ene nodige. Dat hij mocht getuigen van een verwachting op u. Een verwachting dat u zijn borg bent. Dat u zijn leven bent. En wat is het dan een rijke zaak om zo een geliefde aan de schoot der aarde toe te vertrouwen. Want dan doen wij dat met de verwachting dat ook deze geliefde daar niet zal blijven. Maar dat deze geliefde eens de stem van de Zoon van God zal horen. En dat hij weer opstaan zal uit het graf. En dat hij met lichaam en ziel u eeuwig zal verheerlijken. Dan, Heere, is het sterven van uw kinderen winst, volkomen winst. En ze zullen geen enkel verlies lijden, omdat u hun God bent. Heere, wat is het toch rijk, wanneer een kind des Heren zo mag overgaan vanuit dit tijdelijke leven tot in het eeuwige leven. Dan leven al uw kinderen voor u nu in de hemel. Want Abraham, Isaac en Jacob leven voor u. En zo mag het gelden van al uw volk dat vrijgekocht is. Dat ze bij u mogen zijn. O Heere, wat zijt gij een heerlijke God. Wat zijt gij een God die het zaligst lot schenkt. Ver boven al de goden van deze aarde. Wat is het dan toch een voorrecht om u te mogen kennen en met u te mogen leven, om alle hulp en heil van u alleen te mogen verwachten. Geef ook dat dat ook de werkelijkheid mag zijn in deze familie But, maar ook bij ons allemaal. Want wij zijn allemaal mensen van de dag. Oude mensen zullen moeten sterven, maar jonge mensen kunnen sterven. En Heere, hoe zal het dan zijn wanneer wij dit tijdelijke voor het eeuwige moeten verwisselen? En daarom bidden wij u om genade, om uw stem te horen nu in dit leven. En wij bidden u om genade om te geloven hem die u, Heere Jezus, gezonden heeft. Opdat wij zullen leven, eeuwig mogen leven. O, wilt onze oren dan openen dat we zullen leren luisteren naar uw stem. Geef ons genade dat we in waarheid zullen buigen voor u. En geef ons genade dat we onszelf leren verloochenen. En dat wij het leven buiten onszelf gaan zoeken in u, de Heere Jezus. En dat wij dat doen met de belijdenis dat wij zelf midden in de dood liggen. Dat zal ook de beleving zijn van uw volk en kinderen. Ook wanneer er een toename mag zijn in de kennis van Christus. Dat zal dan gepaard gaan met de toename van een besef van onze eigen onwaardigheid. En een toenemend besef van onze doodstaat van nature. Zo, Heere, wordt er ruimte gemaakt voor uw verlossend werk. En dat bidden wij u voor deze familie. En we bidden dat voor ons allen, dat wij hier zo bijeen zijn. Heere, Wij vragen u of de gedachtenis van deze broeder nog tot zegen mag zijn. En wilt u deze familie, de kinderen, vertroosten, hen ook licht geven op hun pad, dat zij ook u mogen zoeken en in de wegen mogen gaan van hem die hen zo heeft gewaarschuwd en getuigd. Trouwe God, willen ieder van ons gedenken. U weet hoe het is tussen ons en u. En wij bidden u dan of u genade wil schenken, dat het geestelijke leven beleefd mag worden in ons midden. En dat u de eer en de lof en de aanbidding mag verkrijgen. Wij bidden u, ontdek ons aan onszelf en ontdek ook onze levenseind aan ons. Opdat wij in de tijd een genadige God mogen gaan zoeken en vinden. O, wil genadig verzoening doen over al onze zonden. Wil ons wassen in het bloed van uw lieve Zoon. En wilt u uw Heilige Geest uitgieten op ons, opdat wij er smaak in krijgen om u te dienen en te volgen. En dat u de eer mag ontvangen in ons leven. Heere, wilt u zo ook in deze dienst aanwezig zijn, wanneer wij enkele aspecten van uw hemelvaart willen overdenken. Heere, geef ons zicht op u die in de hemel zit. En geef ons genade, dat wij ook alle hulp en heil van u zullen verwachten. O, werk ook in de harten van onze jonge mensen. Geef hen genade om het leven in u te zoeken en te vinden. We bidden u voor de kinderen in de kerk. Geef dat ze ook zullen luisteren. Wilt u in hun harten werken op een jonge leeftijd? Heere, we bidden u voor de zieken thuis, hen die in moeite zijn, hen die meeluisteren via de kerktelefoon. Wilt u in genade op hen neerzien, hen uw zegen bereiden. Laat uw woord een kracht mogen zijn tot zaligheid. Heere, gedenk hen die bijzondere moeite en lasten hebben, hen die moeite hebben en zorgen hebben, Heere, geef dat wij met alles wat ons bezighoudt, dat we bij u terecht mogen komen. Heere, we vragen u, uw genade, over heel de gemeente. Ook, Heer, over de kerkenraad, schenk hen genade, wijsheid en liefde in het werk waartoe u hen roept. Heere, we bidden u ook voor uw zegen over de catechizanten, wanneer ze morgen weer naar de catechisatie hopen te komen. Wilt u met uw geest in hun harten werken en geef dat we een gezegend catechisatieseizoen mogen hebben in uw gunst en genade. Wij vragen ook uw ontferming over uw kerk wereldwijd, wanneer uw kerk ook weer samenkomt over heel deze aarde. En dan denken we in het bijzonder ook aan de vervolgde kinderen Gods. En wij vragen u of u hen kracht wil geven om trouw te zijn aan u. En dat hun getal niet minder mag worden, maar dat ze mogen vermeerderen. We bidden u voor de kerk in Iran. Ook nu de Iraanse voorganger weer vrijgelaten is. O Heere, wij vragen u of u uw werk daar onder dat Iraanse volk wil verdiepen en vermeerderen. Wilt u nog wonderen doen? Wij horen ook vanuit moslimlanden dat er via radio en via andere wegen toch een honger aan het ontstaan is naar u. O Heere, zoudt u vanuit de rechterhand van de Vader uw scepter willen uitreiken naar die landen, dat daar nog een opwekking zou mogen komen en dat mensen verlost mogen worden van die godsdienst, die blinde godsdienst van de islam. Heere God, wij bidden u ook voor hen die als kerken samenkomen in die landen. Wilt u hen vasthouden, hen bewaren? We bidden u voor uw kinderen die lijden onder het brute regime in Noord-Korea. en vragen u of u aan hen uitkomst wilt geven, hen die lijden in de kampen wilt gedenken. O, wij bidden u uw zegen over het zendingswerk, waar het ook mag gebeuren, door heel Azië, door heel de wereld heen. Geeft u trouw aan uw dienaren die u uitgezonden hebt, om uw woord daar te brengen. We vragen ook uw ontferming over het volk Israël, dat dat land bewaard mag worden wanneer de vijanden bezig zijn om wapens te smeden. Heere, wilt u dat volk beschermen? Maar nog meer vragen wij u of u uw eigen bondsvolk van oudsher nog wilt bezoeken met de uitgieting van uw Heilige Geest. Dat zij mogen zien op hem die zij gekruisigd hebben. En dat er een weeklaag onder hen gevonden mag worden. Heere, verheerlijk uw naam in de bekering van Israël. Wij vragen uw ontferming ook over ons land en volk. Nu de stemmingen en de verkiezingen hebben plaatsgevonden, wilt u wijsheid geven aan hen die geroepen zijn ons land te regeren. Wilt u leiding geven bij de kabinetsformatie. En wilt u geven dat de christelijke waarden in ons land toch gehandhaafd mogen blijven. Zegen daartoe het onderwijs dat in overeenstemming met uw woord mag plaatsvinden. Heere, gedenk hen in de kamer die nog met uw belijdenis op hun lippen willen trouw zijn aan uw woord. Ontferm u over ons land en volk, zegen de kerken, bewaar ons dat we om zullen komen door verwereldlijking, maar schenk nog opwekkingen in ons midden. We hebben alles verzondigd en verbeurd, maar wil toch in het midden van de kerken in ons land nog werken, uw naam verheerlijken. Heere, wij hebben niets en wij kunnen niets en wij verdienen niets. Maar u hebt alles verdiend. Heere, wees ons genadig. Ook nu in deze dienst, sterk uw dienaar in het spreken. Help ons in het luisteren. We vragen dit alles in de verzoening van onze zonden, om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. Zingen wij dan Psalm 68... de versen 14 en 16. Psalm 68, 14 en 16. Geliefde gemeente, wanneer wij nadenken over de hemelvaart van de Heere Jezus, dan zijn daar vele aspecten aan verbonden. We zouden verschillende zaken aan de orde kunnen stellen. We willen ons beperken nu. En we zien, wanneer we naar de hemelvaart van de Heere Jezus letten, dan zien we vooral dat het tot de eer van Christus is. En daarom is de hemelvaart van Christus eigenlijk een zeer blijde feest, een christelijke feest. Wanneer wij nadenken over de verheerlijking die aan de Heere Jezus is toegekomen. En we lezen er iets van in Lucas 24... in versen 51 en 52, en het geschiedde toen hij hen zegende, dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. En dan ziet u de reactie van de discipelen. Ze waren niet verdrietig, ze waren niet in wanhoop, ze waren niet in de rouw. Maar zij gingen terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. En terwijl de Heere Jezus daar omhoog voer, aanbaden zij hem. Dat is de hoogste vorm van bidden. Dat is aanbidden, hem loven. Ze waren zeer vertroost, want ze wisten dat hij in de hemel ging hun ten goede. En dat vanuit de hemel Christus voortdurend elke dag op hen zou neerzien. En ze wisten dat ze, al was hij lichamelijk niet bij hen, dat zij toch in grote, diepe verbondenheid aan hem zouden leven. Het was verheerlijking voor Christus. Nu was zijn middelaarswerk op aarde voltooid. En toen werd hij, beschrijft Paulus, onder inspiratie van Gods geest. Hij beschrijft in Filippenzen 2, vers 9, hoe God Christus uitermate heeft verhoogd en hem een naam gegeven, welke boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel zijn en die op de aarde en die onder de aarde zijn. Dus zij die in de hemel zijn, zij die nu op aarde rondlopen, zij die begraven zijn in de aarde. De dag zal komen dat al de graven die hiernaast liggen zullen opgewekt worden. Alle graven overal, dat zal het ogenblik zijn waarop de Heere Jezus terugkomt om te oordelen de levenden en de doden. En dan zullen ook onze geliefden, die we misschien nog maar pas in het graf gelegd hebben, zij zullen weer opstaan. En wij zullen erbij aanwezig zijn. Een ieder oog zal hem zien. En een ieder tong zal belijden dat de Heere Jezus Christus Heere is. En alle knie zal zich voor hem buigen. Dat zal gebeuren ten tijde wanneer hij terugkomt om te oordelen de levenden en de doden. Houden wij er rekening mee dat dat gebeuren zal? Ik begrijp dat niet en u ook niet. We hoeven het ook niet te begrijpen. De Heere roept ons op om het te geloven en ermee rekening te houden. Wat zal dat wat zijn, wanneer opeens, zoals de bliksem licht van het ene eind van de aarde tot het andere, dat dan opeens Christus zal zijn, het teken van de Zoon des Mensen, zal verschijnen in de hemel. Een dag waarop u naar uw werk gaat, maar waarop u niet meer naar huis zult terugkeren. Een dag waarop de houthakker bezig is hout te hakken, Maar hij zal het bijltje erbij moeten neerleggen. En dat hout zal niet gebruikt worden om de kachel aan te maken. Een dag waarop de vrouw brood, deeg in de oven zal plaatsen. Maar dat brood wordt nooit meer uit de oven gehaald. Opeens zal de Heer Jezus er zijn. En dan zullen alle mensen, ook die nu niet in hem geloven, die niets van hem moeten weten, die zijn naam alleen maar kennen als een vloek op hun lippen, ze zullen dan besterven van angst. Ze zullen roepen tot de bergen, bedekt ons. O, wat zal dat zijn, wanneer de Heere Jezus terugkomt. En wat een blijdschap voor zijn volk, dat dan hun verlossing genaakt. En dat zit ook in de wederkomst. Dat zegt, spreekt de catechismus ook van. Handelingen 1 vers 11 lezen we het in de schrift. Dat engelen vanuit de hemel het boodschappen aan de discipelen. Gij Galileese mannen, wat staat gij? En ziet op naar de hemel. Deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Ja, de Heere Jezus is voor de ogen van zijn jongeren van de aarde ten hemel opgeheven. Hij is ons daar ten goede. Daar willen we meer over nadenken. Aan de hand van de laatste vraag van de catechismus hier, uit deze zondagsafdeling. Maar we willen nu maar letten op vraag en antwoord 47 en 48. En die nemen we bij elkaar, want dan staat er, is dan Christus niet bij ons, tot aan het einde der wereld, gelijk hij ons beloofd heeft. Christus is waarachtig mens en waarachtig God, is het antwoord. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op aarde. Maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Wanneer de Heer Jezus zegt, aan het einde van Matthäus ziet, ik ben met u lieden al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Wat een troost is dat. Dat waar u ook doorheen gaat in uw leven, dat de Heere Jezus er besef van heeft. En wanneer u door genade uw weg op hem hebt leren wentelen, dan mag u weten dat hij u nooit zal begeven, nooit zal verlaten. Dat wanneer hij in uw hart en leven begonnen is, dat hij dat werk ook zal voortzetten. En dat hij na zijn goddelijkheid, majesteit, kracht en naar zijn geest u nimmer zal verlaten. Wat een troost is dat. In wat voor omstandigheden u in het leven komt. Wat een zegen. Maar naar zijn mensheid is hij in de hemel. En dan zien we vraag en antwoord 48, maar zo de mensheid niet overal is waar de godheid is, worden dan de twee naturen in Christus niet van elkander gescheiden? Begrijpt u de vraag? Als zijn mensheid in de hemel is, gelokaliseerd bij God de Vader, maar zijn godheid overal tegenwoordig is, dan scheiden we toch de twee naturen van Christus. Maar het antwoord is nee, die scheiden wij niet. Want dewijl de godheid door niets kan ingesloten worden en overal tegenwoordig is, zo moet volgen dat zij wel buiten haar aangenomen mensheid is, en nochtans niettemin ook in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft. Dus wat betekent dat? Dat waar de mensheid van Christus is, in de hemel, met een verheerlijk lichaam, daar is ook de godheid van Christus. Maar tegelijkertijd is zijn Godheid overal. Door het heel heelal, door heel deze wereld heen. En waarom staat nou die vraag en antwoord in de catechismus? Omdat de achtergrond hiervan is de Lutherse dwaling ten aanzien van deze vragen. Want de catechismus is heel actueel. De Lutherse theologie leert dat de mensheid van Christus overal aanwezig is. En dat zeggen ze omdat we anders, zeggen zij, de Godheid en de mensheid van Christus scheiden. Als je zegt de Godheid van Christus is overal en zijn majesteit en kracht en Heilige Geest overal is, dan moet ook zijn menselijke natuur overal zijn. Zo redeneerde Maarten Luther. En dat vindt dan zijn toepassing. Waar vind je dan de mensheid van Christus? Nou, zei Luther, dat vind je in het avondmaal. Want hij leerde dat het lichaam van de Heere Jezus aanwezig was met en onder het brood van het avondmaal. Dat is de leer van de consubstantiatie. Con is met. Dus met de substantie van brood is het ware lichaam van Christus aanwezig. En dat leidde Luther af uit bijvoorbeeld Lucas 22, vers 19. Dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. In Marcus 14, vers 24. Dit is mijn bloed. En daaruit meende Luther af te leiden dat er een menselijke tegenwoordigheid van Christus overal was. En het heet met een moeilijk woord de ubiquiteitsleer. De ubiquiteitsleer, de leer dat de Heer Jezus overal aan lichamelijk aanwezig is. Nou, dat lijkt misschien heel prachtig, dat de Heer Jezus zo groot is, dat overal is zijn lichamelijke, menselijke natuur aanwezig en overal is zijn goddelijke natuur aanwezig. Dat is toch zo prachtig? Nee, het is helemaal niet prachtig, want het is een gevaarlijke dwaling. Waarom is dat een gevaarlijke dwaling? Omdat we dan een verkeerd zicht hebben op de lichamelijke natuur van Christus. Dan zijn we bezig de mensheid van Christus te vergoddelijken. Ja, maar de Heere Jezus is toch God? Ja, hij is God. Maar u moet beseffen, hij is mens en God tegelijkertijd. Hij is mens en God. In antwoord 46 komen we even op terug wanneer het over de mensheid gaat. We zien dat Christus voor het oog van zijn discipelen is opgevaren naar de hemel. Waar hij nu blijft, dat is belangrijk. Hij is in de hemel. Dat is belangrijk voor de werkelijkheid van de verlossing. Jezus is na zijn lichamelijkheid verplaatst van de aarde naar de hemel. Zijn woonplaats is nu niet meer op de aarde, het is nu in de hemel. Dat is waar zijn lichaam nu is en dat is heel belangrijk. Dat is heel vertroostend om daar goed zicht op te hebben. Want de Heere Jezus is de plaatsvervanger van zijn volk. Wat hij in zijn lichamelijke natuur gedaan heeft, dat heeft hij in de plaats van zijn volk gedaan. Dus de Heere Jezus is in plaats van zijn volk met lichaam aan het kruishout geslagen. Hij heeft in zijn lichaam, heeft hij de gevolgen van de zonde volkomen voldragen. Op aarde had hij een lichaam dat aan pijn en leed onderhevig was. Hij stierf, Hij werd begraven. Toen was het lichaam van de Heer Jezus niet overal aanwezig. Nee, het lag daar in dat graf, daar buiten Jeruzalem. Op een bepaalde plaats. Zijn lichaam was ingesloten in het graf. En hij verrees uit het graf. En hij verscheen lichamelijk aan zijn discipelen. En hij verscheen niet tegelijkertijd op 100 plaatsen. Nee, op 1 plaats verscheen hij in zijn lichaam aan zijn discipelen. En toen voer hij lichamelijk op in de hemel. En waar is zijn lichaam nu? In de hemel, bij God. Al begrijpen wij ook de hemel niet, dat is een andere orde van bestaan, maar daar in de heerlijkheid, bij God, aan de rechterhand van God de Vader, daar is nu zijn lichaam aanwezig. En dat heeft de Heer Jezus nu allemaal gedaan als een plaatsvervanger. Dat deed hij in de plaats van zijn volk. En nou gaat u ook de troost zien die erin ligt. Want de Heer Jezus is in de plaats van zijn volk gestorven. Hij heeft het graf geheiligd voor zijn volk. Dat wanneer wij onze geliefden in die Heere ontslapen, die in de hopen des eeuwigen levens in het graf gelegd worden, dan mogen wij troost hebben dat ze daar in het graf bewaard worden. Door God, al verteert het lichaam, ze worden toch bewaard. En de Heer Jezus waakt over hen. En de Heer Jezus zal hen ook opwekken. Want de Heer Jezus heeft het graf geheiligd voor al zijn kinderen. En zoals de Heer Jezus opstond uit het graf, zo zullen al zijn kinderen ook opstaan. En ze zullen opstaan met een verheerlijk lichaam. Want nu heeft de Heer Jezus in de hemel een verheerlijkt lichaam. En dat heeft hij als plaatsvervanger voor zijn volk gedaan. En nu zal zijn volk daar ook bij hem zijn waar hij is. Met een verheerlijkt lichaam. En dat is de troost. Maar de Heer Jezus heeft inderdaad een menselijk lichaam. Als nou we zouden verzinnen dat de Heer Jezus lichamelijk overal aanwezig zou zijn, ja, dan zou dat geen menselijk lichaam meer zijn, maar dan zou dat een vergoddelijkt lichaam zijn. Dan zou het niet echt mens meer zijn, maar een soort godmens. Maar zo is het helemaal niet. Want naar zijn godheid is Christus overal aanwezig, maar naar zijn mensheid is hij gelokaliseerd in de hemel. En daar zijn ook Abraham, Isaac en Jacob. En daar zullen al zijn kinderen zijn. En daar zullen al zijn kinderen, wanneer ze vanuit het graf opstaan, een nieuw lichaam ontvangen, eeuwig bij hem mogen zijn. Niet met een vergoddelijk menselijk lichaam, maar met een verheerlijkt menselijk lichaam. En dat is nou de fout in deze gedachtegang van de Luthersen. Dat zij dan het menselijke natuur gaan vergoddelijken. Maar de natuur van Gods kinderen, de menselijke natuur wordt nooit vergoddelijkt. God is God. En zo wil zijn volk het ook hebben, alle eer toebrengen aan God die in de hemel is. En dan begeert u ook, wanneer u deze zaak in uw leven kent, om die zalig maken, lief te hebben, om God eeuwig te prijzen en te dienen zonder zonde, hem alle eer, lof en aanbidding toebrengen. En zo is de Heer Jezus in de hemel. En hij zal terugkeren in lichaam. En dan zal hij als rechter het oordeel uitvoeren. En dan zal hij al zijn volk meenemen En dan zal hun mensheid verheerlijkt worden. En bij hem mogen zijn in de hemel. Gemeente, dan mogen we ook verder gaan. En zien dat er toch zoveel troost is voor Gods kinderen. Wanneer u de Heere vreest, dan mag u weten als u nu allerlei pijn en moeite in uw lichaam ondergaat. Kind van God, het blijft niet zo. God heeft u een beter lot bereid. Hij zal u opnemen in zijn heerlijkheid. En hij zal alles nieuw maken, een nieuw lichaam. Verheerlijkt, maar niet vergoddelijkt. Maar laten we nu verder gaan en bezien vraag en antwoord 49. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Deze vraag handelt over het nut, over het effect dat de Heere Jezus nu in de hemel is. Dat hij nu met zijn menselijke natuur gelokaliseerd is in de hemel. Dat is onuitsprekelijke troost voor zijn volk hier op aarde. Dat is iets van de blijdschap die de discipelen hadden toen de Heer Jezus opgevaren is. Nou, ten eerste zegt de catechismus, hij is in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader, onze voorspreker. Onze voorspreker. Wat wil dat zeggen? Nou, gemeente, wanneer de Heere u licht gegeven heeft over wie u bent in uzelf. Dat u voor zijn heiligheid niet kan bestaan. Dat u een zondig mens bent. En wanneer u zicht krijgt op zijn heiligheid. En wanneer we zien dat wij onrein zijn. Dan kunt u beven, dan kunt u bezorgd zijn. Hebt u het wel eens gehad dat u zo de schuldbrief thuis kreeg? En dat u beefde, dat u bezorgd was. Hoe zal ik ooit eens rechtvaardig voor God verschijnen? Hoe kan ik met al mijn vuil ooit zo'n heilige plaats binnentreden? Hoe zal ik ooit nog eens tot God bekeerd worden? God is zuiver, maar ik ben onrein. Dan gaat u vrezen. En hier op aarde kan alles zo duister zijn, maar in de hemel daar is het heerlijkst licht. En hoe kan ik daar dan verkeren met die heilige cherubs die daar uitroepen, heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Dan zal al dat heerlijke licht al mijn vuil blootgeven. En dan word ik ontmaskerd als een die midden in de ellende en de ongerechtigheid leeft. Kijk, dan kan het heel benauwd worden voor u wanneer deze dingen werkelijkheid worden voor u. En dan ziet u dat u een borg en een zaligmaker nodig hebt. En dan wordt de persoon van Christus zo noodzakelijk. En dan weet u vanuit de schrift. Dat zijn bloed reinigt van alle zonde. En dan leest u dat hij de priester is in de hemel. De enige priester. Die hoge priester in de hemel. De borg die daar staat in de hemel. Gelokaliseerd in de hemel. Met zijn bloed. Wijzend op zijn offer. Dan is hij degene die arme zondaren met God verzoent. En dan denkt u aan de Heer Jezus, dat hij de hemelse heerlijkheid is binnengegaan. Dat hij daar voor God staat in de hemel. En u kunt niet hoger komen dan hem, Christus. En hoger hoeft u ook niet te gaan. Want de Heer Jezus heeft volkomen genoeg gedaan met zijn offer. Jongens en meisjes, de Heer Jezus is daar in de hemel om voor te spreken voor jou. Dat je mag zeggen, Heere, wees ook mijn borg. Bid ook voor mij dat mijn zonden gewassen worden. Dat ik een nieuw en godzalig leven mag ontvangen. Dan vlucht u tot Christus. En daar tot Christus in de hemel, daar ontvangt u verzoening en vergeving. En daar in Christus ontmoeten God en de zondaar elkaar. De Heer Jezus is middelaar, borg, en zo nodigt hij u. En hij zegt het ook, dat hij leeft altijd om voor hen te bidden die door hem tot God gaan. Hebreeën 7, vers 25. En wanneer u ziet dat u niet voor God kunt bestaan, dan is er onuitsprekelijke troost dat de Heere Jezus in de hemel is, om daar uw voorspraak te kunnen zijn. Want, zegt Johannes, indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige. Loop dan niet om met uw schuld en tekort, met uw vuilheid, maar zie op naar hem die u voorgehouden wordt, die God zelf u voorstelt als een advocaat die nooit een pleitzaak verloren heeft. Als een die volkomen kan behouden, die tot het uiterste kan behouden, in wiens bloed volkomen vergeving is. Wat een vertroostende waarheid, dat hij daar bidt voor allen die door hem tot God gaan. En dat lees op vele plaatsen in Gods woord. Denk maar aan Johannes 17. Dat de Heere Jezus bad voor al zijn volk. We denken aan Lucas 22, vers 32. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. O kind van God, wat een troost wanneer u aangevochten wordt en bestreden wordt. Hef dan uw harten op tot in de hemel en denk dan aan uw borg die daar is, aan het bidden. Het is zo'n zegen. Het is zo rijk. Laten we eens kijken naar de Nederlandse geloofsbelijdenis. Daar staat er toch ook zo prachtig verwoord. In artikel 26, en we gaan niet de hele artikel lezen. Maar dat staat er toch zo mooi verwoord van de enige voorbidding van Christus. Wanneer u met uw zonde en schuld loopt en u denkt, hoe zal het ooit nog eens met mij aflopen? Nou, artikel 26, daar zo ongeveer op de tiende regel van boven, daar begint het dan, maar deze middelaar, dien de Vader ons heeft gegeven, tussen zich en ons, moet ons door zijn grootheid niet verschrikken, om ons een ander naar ons goeddunken te doen zoeken. Want er is niemand, nog in de hemel, nog op de aarde, onder de schepselen, die ons liever heeft dan Jezus Christus, de welke, hoewel hij in de gestaltenis Gods was, nochtans zichzelf vernietigd heeft, aangenomen hebbende de gestaltenis eens mensen en eens dienstknechts voor ons, en is in alles aan zijn broederen gelijk geworden. Indien wij nu een andere middelaar zoeken moesten, die ons goedgunstig ware, wie zouden wij kunnen vinden, die ons meer beminde dan hij die zijn leven voor ons gelaten heeft? Ook toen wij zijn vijanden waren. En zo wij een zoeken die macht en aanzien heeft, wie is er die daarvan zoveel heeft als degene die gezeten is ter rechterhand zijns vaders en die alle macht heeft in de hemel en op de aarde? En wie zal eerder verhoord worden dan de eigen welbeminde Zoon van God? Tot zover. Maar dan staat er ook die prachtige woorden, wat we gelezen hebben, daar eerder, want er is niemand, nog in de hemel, nog op de aarde, onder de schepselen die ons liever heeft, die ons meer lief heeft dan Jezus Christus. En dat is zo diep ontroerend. Wanneer u worstelt met uw vuil en uw onreinheid, zie toch op naar Hem die zo'n liefde u aanbiedt, dat er niemand is die zijn volk liever heeft. U kind van God, er is niemand die u meer lief heeft dan de Heere Jezus Christus. O, laat dat toch tot troost zijn. En breng toch al uw moeite Hem voor. En wees vertroost. Hij bidt. En dat is ook daarom tot troost dat al onze gebeden zijn toch ook maar bevlekt en met onreinheid besmet. En al onze gebeden moeten gereinigd worden en zo geplaatst worden voor God de Vader. En dat gebeurt ook door de voorbeden van Christus. En dat Hij daar bidt aan de rechterhand van de Vader, dat zijn kinderen hun geloof niet zal ophouden. Hoe is het dat zijn kinderen toch volhouden, ook onder aanvechtingen en moeite, omdat er in de hemel gebeden wordt? En een voorbeeld daarvan is in de tempeldienst, dat de hoge priester het heiligdom moest betreden met het bloed van zondoffers. En dat hij droeg op zijn borstplaat de namen van de 12 stammen van Israël. Hij was als het ware daar in het heiligdom het volk aan het voorstellen voor de Heere. Hij moest daarbij een kool nemen van het brandofferaltaar, een gloeiende kool, en leggen op het gouden reukofferaltaar. En deed hij incens deed hij erop en dan ging het omhoog, het steeg omhoog, de rook. En zo heeft, dat is een beeld van Christus, die op grond van zijn offer daar bidt in de hemel. Het is zo troostvol om dat u voor te stellen, lichamelijk, met een verheerlijkt lichaam. Ja, we kunnen het ons niet concreet voorstellen. U kunt het alleen met de woorden van de schrift doen. Maar zo mag u de toevlucht nemen tot die voorspraak. Ook u die zegt, ja, maar ik hoor niet bij Gods volk. Ik weet niet of ik bekeerd ben. Hij leeft altijd om te bidden voor hen die door Hem tot God gaan. Wat een zegen. En daarom mag er ook verwachting zijn om verhoord te worden. Omdat Hij alles verdiend heeft. Daarom mag er verhoring zijn. En mag u met verwachting bidden. Dat zegt de Heer Jezus zelf. U mag met verwachting bidden. Johannes 16, vers 24. Tot nog toe hebt ge niet gebeden in mijn naam. Bid en ge zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij. Bidden met verwachting, dat op grond van zijn werk er voor uw verzoening en eeuwig leven is in Christus. Dat op grond van zijn verdiensten er voor u verlossing en eeuwig leven zal zijn. Niet om u, maar om Hem. Dat is de vaste pleitgrond. Pleiten op zijn volkomen werk. Wat komt er dan een opening in het gebed? Ja, dan begrijpt u Paulus die zegt, ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Dan komt de verwachting in het gebed. Dat ook al zal de Heer misschien u niet iets schenken waar u mee worstelt, dan zal de Heer u iets beter geven. Ja, dan moeten alle dingen ten goede samenwerken voor hen die Christus aanlopen. En de grond daarvoor is zijn volkomen werk. Hoe kan de Heer het gebed van een arme zondaar afwijzen die pleit op het werk van Christus, zijn volkomen werk? Daarom zegt de Heer Jezus, bid en u zal gegeven worden. Niet om uw mooie gebeden of uw minder mooie gebeden, maar om Hem. Het is zo rijk om van uzelf af te zien. Van al uw mislukkingen af te zien. Van al uw onmacht af te zien. Van al uw onmogelijkheid af te zien. En op te zien naar zijn volkomen verdiensten. Volkomen werk. Daar ligt een grond in, een pleitgrond. Daar in de hemel. En jij die worstelt met je problemen. Hoe moet het gaan met je leven en met al de onzekerheden waar je mee zit? Hoe moet het met mij gaan in het leven en met de vragen die je hebt? Zie op naar Hem die de goede herder is. Die jouw leven wil oppakken en leiden dat het goed met je afloopt. O, wentel je weg op Hem. En zoek Hem in je jonge leven, dat Hij je leven mag overnemen, dat Hij het stuur van je leven mag overnemen, dat Hij je mag leren alles wat je leren moet, dat Hij je mag afleren wat je moet afleren, dat Hij mag wegnemen uit je leven wat weggenomen moet worden, dat Hij eraan toe zal voegen wat er toegevoegd mag worden. Je mag zo met verwachting opzien naar je verbondsgod die in je doop het beloofd heeft. Och, denk er toch aan, Hij is in de hemel. Het is zo'n troost. Maar er is nog meer. Want antwoord 49 zegt verder ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben. Dat Hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich zal nemen. Dat is ook een heerlijke verkondiging. Waarom is het zo rijk, de Heer Jezus lichamelijk in de hemel? Hij is de plaatsvervanger van zijn volk. Waar ik ben, daar zult u zijn, zegt de Heer Jezus. Hij is het hoofd. En waar het hoofd is, daar komt het lichaam. Hij is de eersteling. Het blijft niet zoals het nu is. Zijn volk zal bij Hem zijn. O, geloof dit kind van God en leef in die verwachting. Het geeft u zoveel troost, zoveel smaak, zoveel blijdschap, zoveel rust om te zien op Hem die in de hemel is. Laat dat uw verwachting zijn. Hij zegt het toch. Johannes 14, vers 2 en 3. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anders, zo zou ik het u gezegd hebben, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder. Ik kom terug en ik zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. De hemel die geopend werd voor Christus, wordt ook geopend voor allen die tot Hem behoren. Laten we toch goed zicht hebben op de hemelvaart van Christus. Zoveel troost ligt erin. Heel vaak zijn Gods kinderen maar tevreden met te weinig. Terwijl de Heere nog zoveel meer wil geven. zult u dat bedenken en zult u er naar hijgen en jagen om meer vrucht van Christus te ontvangen. Want hij nam uw vlees mee naar de hemel. Dat is het onderpand. Daarom zal uw vlees, u, kind des Heren, in uw vlees zult u hem aanschouwen en hem liefhebben zonder zonde. En dan krijgt u niet vergoddelijk menselijk vlees, maar verheerlijkt menselijk vlees. Dat begrijpen we niet. Dat is een pneumatica lichaam, staat er in 1 Korinthe 15. Dat is een geestelijk lichaam. De Heer Jezus zegt, het is als de engelen gelijk. Ach, dat begrijpen we niet. Maar laten we maar vertrouwen dat die God het zo mooi zal maken. Dat zij die heen gegaan zijn, al een rijke voorsmaak daarvan hebben. Ze al in de vrede zijn. En hun lichaam die we gezaaid hebben in het graf. Dat lichaam opgewekt zal worden. En ze zullen een lichaam krijgen zonder vlek of rimpel. Schitteren als de engelen. En één zicht daarop. Dan begrijpt u het, waarom het zo mooi, zo rijk, zo heerlijk is. Want God geeft het allerbeste, het allerrijkste. En om een beeld te gebruiken als iemand zwemt in de zee en hij moet zien de kust te bereiken, dan denken we, zal het wel gaan? Maar zolang het hoofd nog boven water is, dan gaat het nog. Nou, kerk des Heren, het hoofd is in de hemel. En het ligt vast. En zijn lichaam nog op aarde wordt aangevochten, wordt gebeukt, in strijd, in benauwdheid, heen en weer geschud. Maar het hoofd is er. En er kan geen duivel aankomen. En daarom zal al zijn volk ook bij hem zijn. En daarom zegt Paulus in Filippenzen 3 vers 20, maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus. Kent u dat? Een wandel in de hemelen. Maar tenslotte nog, staat ook in dit laatste antwoord. Ten derde dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods, en niet wat op de aarde is. Kijk, dat Gods kinderen eeuwig bij de Heere zullen zijn, dat hij ligt verankerd. Er is een garantie in het feit dat de Heere Jezus lichamelijk daar is. Maar er is nog een garantiebewijs. Dat is dat de Heere Jezus zijn geest uitstort hier op zijn kinderen. En hieraan kunt u aflezen, wanneer u nou uw eigen hart gaat onderzoeken, of u ook deze verwachting kent, of u ook tot dat volk van God behoort. Daar kunt u hieruit aflezen of de Heilige Geest u gegeven heeft. Maar hoe weet u of de Heilige Geest u gegeven is? Dat staat hier. Door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is. Christus. En niet wat op de aarde is. En daarom de vraag, hoe is het nou in ons leven? Zijn wij hemelsgezind? Of zijn wij aardsgezind? We hebben allemaal ons werk. En jonge mensen, jullie moeten studeren. Je gaat weer naar school. Er wordt veel geëist van je. Veel gevraagd van je. En u hebt uw werk met al uw verantwoordelijkheden. En we hebben onze verantwoordelijkheden hier op aarde. Maar wat drijft u nu? Wat is het diepste in uw leven? En wat komt er ook voortdurend uit uw lippen in uw gebed? Is het mijn ziel dorst naar u? Mijn ziel verlangt naar God? Mijn ziel verlangt om verlost te zijn van die zonde? Om u lief te hebben? Is dat de drijfveer van je leven? Omdat je ziet dat je zelf niet deugt voor God. En dat de Heer het zo waard is om gediend te worden. Is de liefde Gods je aan het trekken? Zo werkt de Heilige Geest. Of is het dat je aan het werken bent voor dit leven, voor je baan, voor je werk, voor je zaak. En dat je alleen maar beter wilt krijgen in deze wereld. En dat je daarna jaagt en eigenlijk, ja, je weet dat het, ja, een mens bekeerd moet worden. En dat zul je echt niet verloochenen in die waarheid. Maar ja, dat komt dan allemaal wel. Maar nu moeten we vooruit. Want je moet toch ook je verstand gebruiken. Je moet toch vooruit in het leven. En dat er geen droefheid is naar God. Geen verlangen naar God. Geen zoeken van hem. Geen verootmoediging in uw leven. Geen verdriet dat ik hem niet lief heb zoals het moet. En geen dorst om meer van hem te kennen. Kijk, dan werkt de Geest Gods niet in u. En dan staat u er nog buiten. Dan geldt van uw leven niet een hemelvaart. Maar als het zo blijft, dan wordt het een hellevaart. En daarom. Ontwaak toch en geef je ziel en je eeuwig heil niet prijs voor wat blik, voor wat stenen, voor wat mooie meubelen. En dat je straks niks meer overhoudt, omdat je nooit geleerd hebt te dorsten naar God. Maar kies toch het goede en zoek toch de Heere aan de rechterhand van de Vader, dat je straks eeuwig mag leven. Amen. Zullen we Psalm 16 vers 3 zingen? bidden en danken. Heilige, heerlijke, grote, barmhartige God. Aan het einde van deze dienst gekomen, past het ons u te vragen om de werking van uw Heilige Geest in onze harten. En bidden wij u om de genade van bekering en de genade om onze ogen gericht te hebben op u die in de hemel zit. En dat we zullen beseffen dat u alleen onze voorspraak kunt zijn. En dat er verwachting gewekt mag worden om door u verhoord te zijn, verhoord te worden. O, wilt u onze harten opwekken om u te zoeken. Om u nog in de tijd van de genade aan te lopen. Om behouden te worden. Om te leren te leven niet voor dit vergankelijk leven, maar voor het eeuwige leven. Heren, wij willen u bidden voor de familie Butt. Ze zijn hier bijeen geweest onder de verkondiging van hemelvaart. Wat een uitzicht. Daar heeft hun geliefde vader en grootvader van gesproken. Geef, Heere, dat zij ook allen in die wegen mogen wandelen en u mogen zoeken. En dat ze die hemelvaart voor ogen mogen stellen. En dat ze ook die borg mogen zoeken. Geef dat wij dat allen mogen doen. Heere, u bent zo rijk. Zoveel te geven. Zo'n zee van ruimte is er in u om behouden te worden. Geef dat we dat mogen beseffen. En dat al uw goedheid niet straks tegen ons zal moeten getuigen. En dat u van ons zou moeten zeggen wat u van velen gezegd hebt toen u hier op aarde was. Dat gij het niet hebt geloofd. En dat u tegen kerkmensen gezegd hebt dat ze Mozes niet geloofden. De schriften niet geloofden en dat u daarom ook mijn woorden niet gelooft. Verlos ons, Heere, van dat verschrikkelijk ongeloof. Dat we er niet aan willen, dat we zonder u niet kunnen bestaan. Dat we niet geloven dat u werkelijk een borg bent. O Heere, geef. Dat geloof door uw woord opgewekt. Zegenen ieder van ons. Neem ons onder uw hoede. Vergeef de tekorten van uw dienaar in het spreken. Vergeef onze tekorten in het luisteren. O, verblijd ons met uw daden. En wil ook onze borg zijn, ook als gemeente, daar aan de rechterhand van de Vader. Wil uw geest uitstorten op ons, ja op al de kerken hier in Middelharnis. Stort uw geest uit, tot eer, tot lof, tot prijs, tot roem van uw majesteit. Ga met ons deze week. Bewaar ons voor een onvoorbereid sterven en zie ons aan in genade, om Jezus wil. Amen. Zingen we tenslotte Psalm 34, de versen 9 en 11. 34, 9 en 11. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.